Na die overval, toen was ik 14. Toen ben ik in de jeugdgevangenis in Lelystad terechtgekomen.
We weten allemaal, toen we zelf in de puberteit zaten, dat je wat impulsiever bent. En ja, dan zijn vrienden belangrijk en dan word je ook makkelijk opgejut. En we zijn het leven ook aan het ontdekken, dus je gaat ook grenzen opzoeken.
En dan staan we al buiten en dan zie je ze kijken en denk ik, ja, dan zeg ik ook van, wat is hier nou gebeurd? En dan pas beseffen ze eigenlijk van, ja, winkeldiefstal, maar ik heb het niet eens gezien, gevoeld, terwijl je wel die spullen in je handen gedrukt krijgt.
Dus op 13 jaar kwam ik in Eikenstein tussen de zware criminelen. Een jaar later zat ik voor een gewapende overval.
Pubers zoeken nogal eens de grenzen op. En soms gaan ze er overheen en vertonen ze echt crimineel gedrag. Hoe kun je als ouders nou het beste reageren als je kind dreigt af te glijden? Daarover gaat deze aflevering van de podcastserie Echte Oogappels, die gebaseerd is op de tv-serie Oogappels. Ik ben Margreet Rijntjes, presentator en mediator, heb twee zonen en ga in gesprek over crimineel gedrag bij jongeren. En dat doe ik met Maaike Oltmans. Welkom.
Hoi.
Medewerker bij HALT. Jullie begeleiden jongeren die bijvoorbeeld zijn opgepakt wegens diefstal of vernieling, die dan geen straf krijgen, maar in plaats daarvan een traject bij jullie moeten volgen. Waar bestaat zo'n traject uit in het kort?
Zo'n HALT-traject bestaat uit mijn hoofd zo 3 gesprekken. Leeropdrachten, een excuusopdracht, eventuele schade vergoeden en een werkopdracht en nog een eindgesprek. En dat is eigenlijk het HALT-traject.
Oké, daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op door. Heb jij zelf vroeger als kind crimineel gedrag vertoond?
Nee, ik was heel braaf vroeger.
Jij was braaf?
Ja, zeker.
Timo van der Pol, psychotherapeut, onderzoeker bij ARKIN, een centrum voor kind- en jeugdpsychiatrie. Wanneer komen jullie om de hoek kijken?
Eigenlijk als het te laat is. Dus als de HALT zeg maar voorbij is en jongeren plegen nog veel meer delicten, dan komen ze bij ons. Dat gebeurt vaak via de rechtbank.
En jouw credo is zorg dat de hele omgeving betrokken is.
We weten uit onderzoek gewoon dat als je het systeem betrekt, het hoeven niet ouders te zijn, het kan ook een opa, een oma zijn, iemand van de voetbalvereniging of een goede vriend. Dan weten we gewoon dat recidieven, dus weer crimineel gedrag vertonen, dat de kans erop kleiner wordt.
En James, jij hebt zelf crimineel gedrag vertoond. Jij zet jouw kennis nu in als credible messenger. En je bent betrokken bij het netwerk Adamas. Dat is een netwerk van mensen die, zoals jullie dat zelf zeggen, de straat kennen.
Ja, goedemiddag.
A credible messenger, dat is letterlijk vertaald geloofwaardig boodschapper.
Ja, correct.
Ja. Wat doen jullie precies?
Wij hebben een netwerk opgezet waarin we alle facetten van het zorgvraag voor criminele jongeren openleggen. Dus dan gaan we van ervaringsdeskundigen tot criminologen, sociologen, buurtmoeders, mensen die met muziek doen, mensen die met kunst te maken hebben. Die hebben we tot één netwerk gebouwd. We hebben een opleiding gekregen. Door dit netwerk kunnen we heel erg gebruik maken van elkaar in de wijk. Dus als ik iemand heb die graag muziek wil maken, die daar misschien wel van de straat door afblijft, heb ik iemand in mijn netwerk die en credible messenger is en muzikant. Dus zo zetten we elkaar allemaal in een beetje.
En wat doe jij?
Ik heb een tattoo shop, een tattoo studio. Daar geef ik ook lessen, tekenlessen, tattoo lessen. Ik heb een herstelbureau waar ik jongeren begeleid.
Wat betekent dat, een herstelbureau?
Jongeren die eigenlijk een beetje afgeschreven zijn door de gewone zorgaanbieders. En gewoon een plekje nodig hebben om gewoon geaccepteerd te zijn. En dat er iemand present is.
Maar eigenlijk gaat het dus niet altijd om jongeren die ook daadwerkelijk crimineel gedrag hebben vertoond al?
Bij mij is het meerdere facetten. Adamas, dat is dan in Amsterdam. Dat gaat echt over top 600 jongeren, zware criminaliteit, drugscriminaliteit. Mijn eigen herstelbureau werk ik met alles. Ik werk met neurodiversiteit. Dat houdt in dat ik ook autisme heb of depressie, maar ook jongens van de straat. Dus alles in één.
Ja, een geloofwaardige boodschapper. Ja. Wat is jouw boodschap?
Wat is mijn boodschap? Ik denk dat het belangrijkste is om te snappen bij de doelgroep die we hebben, is dat hun nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn om te beseffen wat ze doen of wat ze willen. En dat die jongeren vaak heel gauw al worden weggezet als een crimineel of als een dit. Terwijl er niet wordt gekeken naar het individuele verhaal.
En dat zou moeten?
100%.
Ja. En wat doe jij dan? Ik bedoel, jij begeleidt ze dus. Ja. Wat doe jij als tattoo artist als het gaat om deze groep criminele jongeren bijvoorbeeld?
Ik neem ze mee in mijn verhaal als ervaringsdeskundige. In mijn eigen weg. Ik heb over 7 jaar vastgezeten in mijn jeugd. Eigenlijk mijn hele jeugd. En ik heb iets gevonden, namelijk tatoeëren, wat mij van het slechte pad heeft geholpen. En dat wil ik hun ook overbrengen. Dus ik laat mijn passie zien. Ik ben op zoek naar hun passie. En het belangrijkste is present zijn. Kijk, normaal gaan ze naar de Waag of ik noem maar even een instantie. En dan heb je een gesprek voor een half jaar of een jaar. En daarna zie je de persoon met wie je dan een band hebt opgebouwd, zie je niet eens meer. Voor mij is presentie het belangrijkste. Dus ik probeer een community op te bouwen. Ik probeer iedereen die ik begeleid, ook als ze bij me weg zijn, kunnen ze me nog altijd bellen. Dus een beetje een familiegevoel creëren. En dat is heel belangrijk voor jongeren.
Want jij zegt, hè, bijna mijn hele jeugd zat ik in de gevangenis. Ja. Je bent nu 27, je hebt 7 jaar vastgezeten.
Correct.
Wat was de reden dat jij vast zat?
Het werkte toen allemaal wat anders toen ik nog jong was. Ik was 13 en ik was gewoon echt een kutkind. Ik liep weg van huis, ik rookte jointjes, ik rookte sigaretjes, ik spijbelde. En in die tijd kon Bureau Jeugdzorg kon je nog in de jeugdgevangenis plaatsen voor dat soort gedrag. Dus op 13 jaar kwam ik in Eikenstein tussen de zware criminelen.
Want dat is een jeugdinstelling?
Ja.
In de gevangenis?
Ja, in Zeist, in Driebergen. En een jaar later zat ik voor een gewapende overval. Omdat ik nu in dat wereldje leefde.
Oh ja?
Ja, dus het ging heel snel van spijbelen tot zware delicten.
Zeg je daarmee eigenlijk, ik ben in de gevangenis een crimineel geworden?
Ja, 100%.
Hoe ging dat dan?
Wat ik zei, ik was 13. En je komt in de gevangenis met pijers, jeugd-TBS'ers. En mensen met lang gestraften. En eigenlijk het enige wat je hoort de hele dag om je heen is hoe je overval moet plegen, wie een ramkraak heeft gepleegd. Dus je wordt heel erg meegenomen in die wereld. En je zit daar natuurlijk 24-7 als 13-jarig jongetje. Zit je helemaal te kijken naar wat gebeurt er om me heen. En dat ga je dan uiteindelijk, wanneer je buiten komt, ga je dat nadoen.
Want je vond het cool?
Ik vond het cool en ik wou geld hebben. Ik zag iedereen om me heen met geld en iedereen had auto's. En ik dacht dat ik dat op die leeftijd ook allemaal kon bereiken.
We hebben een fragment uit Oogappels. Een van Dina's leerlingen, Jamiro, die is opgepakt voor een gewapen overval.
Jamiro is dit weekend betrokken geweest bij een overval. En omdat er sprake is van bedreiging met een mes, wordt het heel zwaar opgenomen.
Nee. Nee,
het spijt me. Ik weet dat je enorm je best hebt gedaan.
En nu?
Hij wordt morgen voorgeleid en daarna horen we meer.
Ja, gewapende overval. Hoe was die overval bij jou?
Ik weet niet. Net als wat ik net zei, als je zo jong bent, je hebt niet eens door wat je doet. Je bent nog niet ver genoeg ontwikkeld om te beseffen wat je iemand aandoet. Ik ben een stortkantoor binnengegaan.
En wat voor kantoor?
Stortkantoor. Vroeger had je bij de boekhandel en zo, had je altijd waar je geld kon storten en zo. En het voelde eigenlijk heel veel minder eng dan dat je zou denken. Het ging eigenlijk bijna soepel. Dat is een heel vaag. Vaag ding. Kijk, ik ben nu natuurlijk 27, ik kan erop reflecteren. En ik denk, waarom zou je dat ooit doen? Maar op dat moment, je bent zo jong en niet bewust van je consequenties. Ja, dat je gewoon eens rekening houdt met je omgeving.
Nou, wat James ook zegt, wat zo belangrijk is, het nieuwsgierig zijn naar het verhaal daarachter. Dat mist vaak. Als ik jongeren spreek die, dit soort dingen hebben gedaan, in de gevangenis lange tijd hebben gezeten en dan weer hun leven moeten opbouwen als ze eruit komen. Dan hoor je vaak dat er niet echt naar ze wordt geluisterd. Er zit een verhaal achter. En zij worden, kijk, 13 jaar is zo jong. En in die tijd, wat James zegt, werden dit soort jonge kinderen inderdaad in de gevangenis gezet. Als er problemen thuis waren bijvoorbeeld. En dat is, funest. Het maakt zoveel kapot. En heel van die jongeren, wat die tegen mij zeggen, is uiteindelijk, want ze zullen het altijd ontkennen in het begin. Maar daarna zeggen ze ook, dan wordt het thuis is allemaal gedoe en ik krijg dan de schuld. ik word vastgezet. En het zijn kinderen van 12, 13, 14 jaar. Dus dat is wel iets waar heel veel kritiek ook is gekomen de afgelopen 15 jaar. En er is ook wel wat veranderd.
Worden er nog steeds kinderen vastgezet in gevangenissen dan?
Ja, als ze delicten plegen.
Ja, niet meer gewoon alleen maar door gedragsproblemen,
niet meer
toch?
Door gedragsproblemen, nee. dat mag niet meer. Nee. En er is ook een beweging gaande nu dat ze, gevangenissen zijn vaak met, als je daar wel eens bent geweest, dan zie je muren, zie je prikkeldraad. Ik kom er ook helemaal niet graag, maar voor mijn werk moet ik natuurlijk vaak zijn. Maar er is nu ook een beweging dat ze kleinschalige voorziening willen doen, meer huiselijk. En dat vrienden en ouders en behandelaren ook makkelijker naar binnen komen. En wat James ook zegt, wat ook belangrijk is, commitment tonen, hè. Ik werk gelukkig bij een organisatie dat we soms 4-5 jaar bij jongeren mogen blijven. En ik word nog steeds wel eens gebeld door jongeren. Dat is ook echt belangrijk. Hè? Wat jongeren ook vaak zeggen. Het moet niet van 9 tot 5. Maar als ik 's avonds problemen heb, moet ik ook iemand kunnen bellen.
Want jij wordt gebeld wel eens, zeg je?
Ja, ik word wel eens gebeld.
En dan ook door oud-cliënten?
Ja.
En in wat voor situaties dan?
Nou, ik heb bijvoorbeeld een jongen. 1 keer per jaar belt hij. En nou, die vroeger kwam die omdat hij echt een agressieprobleem had. En heel vaak in vechtpartijen kwam. Daaronder zat dan weer heel veel trauma en geweld thuis. Maar oké. En als hij op een feestje was of ging stappen, dan kon hij echt helemaal uit zijn dak gaan. Heeft hij behandeling voor gekregen. En ja, nu 1 keer per jaar belt hij mij. En dan zegt hij, ja, Timo, dit en dat was wel. Ja, ik heb het niet gedaan, maar het was wel bijna zover. En het enige wat ik dan zeg, ja, hé, klootzak. Je weet toch, we hebben het toch erover gehad. Je moet even normaal doen. Dan is het weer goed. En dan praat nog even wat hij doet. En hoe het met zijn werk gaat en met zijn vriendin. En dan een half jaar of jaar later belt hij weer. Dus dat heeft hij af en toe nog steeds nodig. En sommige jongeren neem ik ook mee als ik college geef. Of studenten, mensen die behandelaren die wat willen leren over hoe deze jongeren werken. Ja, die moeten het horen van mensen zoals James. Want daar leer je het meest van. Ik ook nog steeds, iedere dag. Doe het werk al 25 jaar. En het blijft altijd een eigen verhaal. En zo indrukwekkend dat je James ook hoort. Ja, dan word ik ook weer stil. En denk, hoe kan het dat dit nog steeds kan gebeuren? 13-jarige jongen tussen de muren. Ja, dat mag niet zo zijn in het land.
Maar dat gebeurt dus ook niet meer op die manier?
Nou, in zijn situatie toen niet. Want je had toen geen delict gepleegd, toch? Nee, dat mag niet meer. Maar laten we wel wezen, ook de jeugdzorg plus instellingen. Ja. Dat zijn voor dus jongeren die gedragsproblemen hebben, maar geen delicten plegen. De documentaire Jason gaat er ook over. Hè? Dus, en juist dit, dat zonder liefde opsluiten in instellingen, grote instellingen, dat anders moet. Dus dat is nu wel gaande in het land. Dus niet alleen strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk zie je dat er beweging is, gelukkig.
Want James, jij komt als credible messenger ook in gevangenissen. Spreek jij dus jongeren?
Ja.
Hoe is het voor jou om terug te komen in die omgeving?
Daar heb ik wel een gek verhaal over. Na die overval, toen was ik 14. Toen ben ik in de jeugdgevangenis in Lelystad terechtgekomen. En mijn eerste In Eikenstein, mijn eerste celstraf ging op zich best goed. Ik was jong, iedereen liep me wel met rust. En ik was een beetje de jonge broertje van de groep. Dus mijn ervaring was niet heel negatief. Nu kwam ik de tweede keer met een wat grotere mond binnen. En daar heb ik echt negatieve ervaringen gehad. Daar ben ik echt wel goed in elkaar geslagen, ook door bewakers en zo. En nu mocht ik daar eindelijk training gaan geven. En de trein reed niet, dus mijn moeder ging me brengen. En we staan mijn eerste dag dat ik training geef in de baai, staan we voor die gevangenis. We zijn gewoon alle twee stil, even 5 minuten van, vroeger ging ik hierheen om je te bezoeken, nu sta je hier om training te geven.
Ik krijg helemaal kippenvel, weet je dat, als je dat zegt.
Dus ik vond het ook wel spannend om naar binnen te gaan. En ik dacht echt van, ja, weet je, straks gaan die jongens niet luisteren. En dan, weet je toch, moet ik boos worden, moet ik geïrriteerd worden. En ik ken de baai natuurlijk, ik heb er zelf gezeten. En je komt binnen en dan heb je aan de zijkant een kantoor en dan de jongeren staan daar. Ik deed gewoon eigenlijk wat ik vroeger ook deed. Ik keek niet eens naar de kantoor, naar de bewakers. Ik ben direct naar de jongens gelopen. Handje gegeven, sigaretje gaan roken. En ze hielden niet eens van tekenen. Maar allemaal hebben ze stil zitten tekenen. En mucho respect. Dus ik heb er wel van genoten.
En je ogen glanzen helemaal als je erover vertelt.
Ja, tuurlijk.
Jij, is het mooi?
Ja, tuurlijk.
En wat is dan, ik bedoel, praat je dan ook met ze?
Ja zeker.
En wat zeg je dan?
Ik voel altijd een beetje aan wat voor jongeren ik heb. Dus ook wel eens dat jongeren echt geen zin hebben. Dan zitten we desnoods op de bank, kijken we tv en praten we gewoon over het leven. Soms geef ik een training en soms alleen teken. Ja, het ligt een beetje aan de stemming op de groep. Ik heb ook wel eens, ik kom wel eens om dan zeg maar tattoo les te geven. Dus dan beschilder ik hun hele arm. En dan heb je een groep die gewoon allemaal op de bank, ze willen niet. En de laatste 10 minuten komt in één keer de hele groep. Ik wil toch, kan je langer blijven. Dus het is heel erg voelen van, hoe zit iedereen in elkaar? Want ze zitten binnen en soms hebben ze gewoon geen zin.
Maar heb jij een soort boodschap om te zorgen dat ze niet nog een keer de fout ingaan?
Ik wou dat er zo magische woorden waren die dat kunnen brengen. Het enige wat ik ze kan bieden is een luisterend oor. Een oor die hun begrijpt. En mijn tijd. Dus ik heb ook jongens uit de bias die ik nu buiten begeleid. En dan komen we weer terug op de presentiemethode. Het gaat er gewoon om dat te zijn voor de jongeren. En ook als ze iets fout doen. Kijk, als je bij de reclassering 2 keer iets fout doet, dan doe je terug naar binnen of zo. Bij mij, als je terug naar binnen moet, dan kom ik je in de bias, kom ik je nog opzoeken.
Ja. Belangrijk is natuurlijk te achterhalen hoe een jongere tot dit soort gedrag komt. Hè? Ik bedoel, jij hebt al uitgelegd dat dat wel kwam doordat je eigenlijk in een jeugdgevangenis kwam en daar crimineel werd. In Oogappels is er een aflevering waarin Nina Pip aanmoedigt om iets te stelen. Kortom, een soort groepsdruk.
Je durft gewoon niet.
Tuurlijk wel.
Nou, laat maar zien dan.
Wat?
Nou, je had maar iets.
Zomaar.
Ja, maar geen make-up, want er zitten van die beveiligingsstickertjes op. En dan laat je gewoon zo in je mouw glijden. En dan loop je weer naar buiten.
Oké. Okay.
Oh, en het allerbelangrijkste is dat je rustig en ontspannen blijft. Dus dat je niet raar gaat lopen doen of zo. Ja?
Ja, Mike, ik zie jou heel geïnteresseerd luisteren naar dit fragment.
Ja, ja, dit is wekelijkse zaken bij wijze van voor Halt. Een classic winkeldiefstal met groepsdruk eigenlijk. Dat, daar bestaat grotendeels mijn werk uit, eigenlijk.
Oké, okay, maar wat doe jij dan?
Ja, nou, ik ben sowieso altijd nieuwsgierig van, wat zou je nou doen als je alleen was geweest? Had je het dan ook gedaan? Of hoe ging dat dan? En ook, ja, wat voelde je op het moment dat, nou ja, dat iemand anders dat tegen jou zei? Voelde je spanning? Voelde je hart sneller kloppen? Allemaal dat soort dingen. En dan geven ze ook terug, ja, wat doet dat dan met jou? Want dat zijn eigenlijk signalen vanuit je lichaam dat er iets gebeurt. En of dat nou positief of negatief is, er gaat iets gebeuren. En dan zie ik de jongeren vaak ook zo denken van, oh ja, shit, daar heb ik eigenlijk helemaal nooit over nagedacht. En dan kunnen ze ook een volgende keer, dus hey, ik krijg weer zweethandjes of een prop in mijn keel. Dan weet ik dus, er gaat iets gebeuren. Dus eigenlijk, ja, geven ze gewoon terug wat ze zelf voelden. En dan mogen ze daar zelf over na gaan denken.
Ja, dus je leert ze herkennen dat ze een bepaalde emotie krijgen.
Mm-hmm, ja.
Maar je hoopt ook dat ze daarop anders gaan handelen.
Ja, dat klopt.
Tenminste,
ja,
dat denk ik.
Ja, dat probeer ik wel. Maar ik geef ze ook altijd terug, omdat ik heel erg goed snap dat een gesprek met mij of een rollenspel bij ons op kantoor heel anders is dan wanneer je daadwerkelijk daar in die HEMA staat en 3 vrienden om jou heen zeggen, joh, doe dan, want je durft het niet.
Ja. Hoe gaat het rollenspel? Wat zeg jij dat? Wat zou de ideale wereld zijn?
Wat ik vaak gebruik als voorbeeld is bij de zelfscan in de supermarkt. Veel jongeren bij ons die gaan dan bijvoorbeeld sushi pakken. Dat is redelijk duur. Dat rekenen ze niet af, maar het tasje rekenen ze wel af. Nou, dat gaat heel makkelijk. Ik pak een paar spullen, een pen, een stift, een niet-machine. Die geef ik aan de jongeren. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde wat er in de supermarkt gebeurt. Ik vertel niet eens wat we gaan doen. En dan staan we al buiten en dan zie je ze kijken. En dan denk ik, ja, dan zeg ik ook van, wat is hier nou gebeurd? En dan pas beseffen ze eigenlijk van, ja, winkeldiefstal. Maar ik heb het niet eens gezien, gevoeld, terwijl je wel die spullen in je handen gedrukt krijgt.
Maar uiteindelijk hoop je natuurlijk met de gesprekken bijvoorbeeld groepsdruk te kunnen weerstaan als jongere, mm-hmm, toch? Hoe kun je in rollenspellen kinderen handvatten geven om dat inderdaad niet meer, ja, of daar niet meer gevoelig voor te zijn?
Nee, niet meer gevoelig, dat zou ik niet per se willen zeggen. Maar ik zou ze willen, of nou, inderdaad handvaten willen meegeven, zodat ze het eerder kunnen herkennen. En daar dus op kunnen anticiperen. Dus door bijvoorbeeld te wachten, even een stapje naar achter te zetten. Hey, wat gebeurt hier? En dan tijdens het rollenspel zetten we het op pauze. En dan vraag ik, joh, wat zie je? Wat gebeurt er? Wat doe ik? Nou, dan noemen ze dat op. Oké, gaan we vanaf hier weer verder. Elke keer weer op pauze zetten, zodat ze weer terug kunnen kijken. En dan gaan we net zo lang oefenen. Eigenlijk totdat ze uit zichzelf zeggen van, ja, ik wacht wel buiten. Of ik ga bij de zelf afrekenen bij de kassa. Zodat ze, ja.
Maar goed, de realiteit is natuurlijk jongeren, precies zoals in deze scène, mm-hmm, die elkaar een beetje op
hoe zeg je dat?
Opjutten.
Opjutten. Ja. En zeggen, nou, tuurlijk kan je wel.
Mm-hmm.
Dus hoe kan je nou een kind leren om dat niet te doen?
Ja, echt leren. Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Het is meer, denk ik, ja, die handvaten. En ook weten van, hey, hoe kan ik nou voorkomen dat ik überhaupt in zo'n situatie kom dat ze dat aan mij vragen. Dus dat je van tevoren misschien al zegt van, nou, ik ga naar deze winkel niet mee naar binnen. Of ik wil niet eens meer met jou naar de stad toe. Dat je eigenlijk die situatie probeert te voorkomen.
Ja, maar dan ben je een sukkel, want je gaat niet mee.
Ja, dan is dat maar zo. Dus ook eigenlijk een beetje meer zelfvertrouwen geven en zelfverzekerdheid meegeven van, oké, als mensen dat dus van jou vragen, wat zegt dat over hun en wat zegt het over jou? Dat jij wel nee durft te zeggen of dat jij ervoor kiest om thuis te blijven. Want uiteindelijk, zeg ik ook tegen de jongeren, jij zit hier. En je vrienden zitten hier niet bij.
Jij zit hier bij Halt, bedoel je?
Ja, en jouw ouders hebben hier last van. Niet de ouders van jouw vrienden.
En dat vinden jongeren ook vaak lastig, hè? Om de gevolgen op langere termijn in te schatten. We weten allemaal, toen we zelf in de puberteit zaten, dat je dan wat impulsiever bent. En ja, dan zijn vrienden belangrijk en dan word je ook makkelijk opgejut. En we zijn het leven ook aan het ontdekken. Dus je gaat ook grenzen opzoeken. Dus wat belangrijk, wat Halt ook doet en wat wij in behandeling ook wel doen, hoor, met wat lichtere jongeren. Is dat we gaan kijken van, ja, maar wat kost het jou nou uiteindelijk, hè, op de lange termijn? En dat inzicht verschaffen. Ja, en soms is het ook wel leuk en interessant te doen om met een groepje jongeren te zitten en dat te bespreken. Hè? Omdat, ja, jongeren zijn al eenmaal belangrijker. Of een ervaringsdeskundige of een credible messenger zoals James die het vertelt. Want dat komt nog meer aan. Ik heb het vroeger ook gedaan en toen ging ik er zo mee om. Dus zo probeer je om jongeren uit te dagen om toch ook, ja, op een andere manier mee om te gaan en gedragsalternatieven aan te leren. Maar het is heel moeilijk, want ja, je vrienden zijn eigenlijk het belangrijkste in de leeftijd.
En wat zou jouw advies zijn, James?
Qua groepsdruk, ik zou vooral bij de jongeren naar boven willen brengen van, wat vind je belangrijk? Wat voor waardes hecht je aan met de mensen die naast je staan? Want het kan spannend en leuk zijn, maar als je iemand hebt of mensen om je heen hebt die je eigenlijk constant in de problemen brengen of op een negatieve manier beïnvloeden. Dus heel erg naar boven brengen van, wat vind je belangrijk in iemand die naast je staat? En dat ook laten zien in gedrag naar hem toe. Van, hey, je vindt het belangrijk dat iemand loyaal is. Nou, dan zorgen we ervoor dat we altijd op tijd zijn. Ik noem maar wat. En dan ook uitlichten van, hey, wat wil ik juist niet in een vriend hebben? Dus ik heb een jongen die zeg maar mijn vriend is. Ik doe stoer om goed bij hem te lijken. Maar uiteindelijk behandelt hij me toch eigenlijk als een stuk vuil. Dus ik ga nog harder werken om naar die goede reactie te krijgen. En dan moet je hem gewoon een beetje gaan uitleggen van, wat vind je nou echt belangrijk? En wat wil je over 10 jaar? Wil je nog steeds met die gasten hangen die je eigenlijk voor lief nemen? Of de mensen die jij voor lief neemt, die elke dag voor je strijden? Dat een beetje erin brengen.
Ja, dus uiteindelijk een soort zelfverzekerdheid geven en ze minder afhankelijk te maken van de rol in zo'n groep bijvoorbeeld. Of Precies. De plek in zo'n groep.
Precies.
Nou is het natuurlijk voor ouders ook vreselijk. Hè? Jij noemde dat al, Timo, over hoe je daar als ouders op moet reageren. In Oogappels is een scène met Merel. Merel is advocaat. En in een rechtszaak houdt zij ouders verantwoordelijk voor het ongewenste gedrag van hun kind.
Het moedwillig bekladden van een gedenkteken is zeker in tijden als deze volstrekt ontoelaatbaar. Ik vraag de rechtbank dan ook om een krachtig signaal af te geven. Ja, hij is nog jong. En wat mij betreft zijn het dan ook mede de ouders die hier terecht staan, aangezien die kennelijk ernstig tekortschieten in de opvoeding. Als het hen niet lukt om hun zoon een stukje fatsoen, discipline, respect bij te brengen, dan zullen wij dat als maatschappij moeten doen. En daarom eis ik, ondanks zijn jonge leeftijd, een taakstraf van 100 uur tegen verdachten.
Ja, ouders spelen natuurlijk een rol in de opvoeding en hebben invloed hoe jongeren reageren. Maar ja, in de puberteit zoek je ook de grenzen op. En heel veel ouders willen dat dan natuurlijk ook niet. Kijk, ik vind het anders, en ik weet niet of in dit geval het zo is, als ouders zelf er ook echt een potje van maken. Dus zelf bijvoorbeeld crimineel zijn of niet aanwezig zijn of gewelddadig zijn in de thuissituatie. Dan vind ik het ook voor een groot gedeelte de verantwoordelijkheid van ouders hoe hun kinderen zeg maar reageren. Maar in heel veel gevallen, bijna alle gevallen, kom ik ouders tegen die het beste voor hebben met hun kinderen. En waar het gewoon, ja, waar een jongere door groepsdruk of wat dan ook een keertje misgaat. En dat gebeurt in onze maatschappij. En dan vind ik het wel veel te ver gaan om ouders daar verantwoordelijk voor te stellen. Ja, ze hebben een gedeelte verantwoordelijkheid, maar de jongere heeft ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Dus het is complexer dan hier wordt gesteld door deze advocaat. Kijk, en wat te weinig gebeurt nog, ook in de zittingen waar ik dan bij ben, is dat ouders mee mogen denken met de oplossingen. Dat wordt gevraagd, wat is uw visie? Want we weten gewoon dat als gezinnen het samen doen en je maakt ze gezamenlijk ook verantwoordelijk voor de positieve oplossing, dat dat ook beter werkt. En dat gebeurt helaas nog heel erg weinig. Ja.
Hoe was dat bij jou, James?
Ik kom uit een goed gezin. Moet ik zeggen. Mijn vader die is politieagent. Dus dat is al helemaal, helemaal top. Ik kom uit een goed gezin. Maar weet je, ook al heb je een kind die lief doet. Je weet niet wat ze buiten uitspoken. Want ze hebben twee levens. Ze hebben een leven bij hun vrienden. Ze hebben een leven thuis. Ze hebben een leven op social media. Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Ik vind het echt heel moeilijk te zeggen of ouders daar echt zo'n grote rol in spelen. Want je hebt net zo goed mensen die alcoholist zijn en kinderen verwaarlozen, waarin kinderen in één keer juist daardoor super goed hun best gaan doen, omdat ze niet in de voetsporen willen treden. Dus ik vind dat een lastige.
Nou, zei je net, ik was een KUT-kind.
Ja.
Waarom was je eigenlijk een KUT?
Dat weet ik niet. Ik hield gewoon van spanning en sensatie. Ik hield van de randje opzoeken. Ja, wat je zegt, van de randje opzoeken eigenlijk.
Ja, dat hebben heel veel jongeren natuurlijk. Hè? Die was 13, 14 jaar, dus dat is ook heel normaal.
Ik denk dat ik iets te vroeg gepubert heb. Ik denk als ik 15, 16 was geweest, dat mijn ouders nog wel zeggen, oké, hij bloot, hij spijt, wat is wel goed. Ja. Maar het was iets te jong, dus dat was een beetje alarmerend.
Te vroeg gepiekt.
En dat is ook heel erg verschillend bij jongeren. Sommige jongeren die gaan de grenzen opzoeken, inderdaad 13, 14 jaar jong, en sommige wat later. Ja, kan je de ouders altijd verantwoordelijk voor stellen wat jongeren dan buiten doen? Nee, die kunnen niet altijd gaan kijken van wat gebeurt er nou.
Nee.
Dus in jouw geval, wat je zegt, ik had gewoon ouders die heel erg van me hielden en het beste met me voor hadden. Ja, wat bij hem dan misschien mis is gegaan, is dat ze hem in een gevangenis hebben gezet. Waardoor hij met slechte dingen in aanraking kwam.
Maar dat hebben niet je ouders gedaan?
Nee.
Nee, dat was het Bureau Jeugdzorg die dat heeft gedaan. En ik heb nog wel eens met mijn moeder daarover gehad. En nu zou ze dat natuurlijk heel anders aan hebben gepakt. Maar ja, toen dacht ze ook van we weten niet wat we moeten doen.
Nee.
Hij loopt weg van huis, hij is 13. Hij slaapt.
Waar het een einde raad.
Ja, en dus ze hebben gewoon geluisterd naar Bureau Jeugdzorg.
En jouw vader, ik bedoel, je zei hij was agent. Ja. Hij werkte bij de politie.
Nee, nog steeds, maar laten we daar niet te diep op ingaan. Zou hij niet waarderen, denk ik.
En ook niet als ik vraag hoe hij dat indertijd vond. Dat zijn zoon dus op het criminele pad als het ware terecht kwam.
Niet tof. Ik weet dat hij op zijn werk volgens mij ook wel eens problemen ermee heeft gehad. En ik heb hem toen, sinds 15 of zo heb ik hem niet meer gesproken. En sinds 2, 3 jaar, ik heb een dochter gekregen, spreek ik hem weer. Ik heb zelfs nog zijn halve arm getatoeëerd. Dus het is in één keer weer heel close. En komt zijn kleindochter bezoeken en bekijken. Dus nu is het oké.
Nou, wat fijn.
Ja.
Het doet me goed te horen. Ja. Als we even inzoomen op het begeleiden van de ouders.
Ja.
En wat zij moeten doen als bijvoorbeeld een kind uiteindelijk met een groepje vrienden ergens iets gestolen heeft. Wat kunnen jullie die ouders bieden eigenlijk als halt?
Wat we kunnen bieden is, we doen oudergesprek als dat nodig is. Dan gaan we met hun kijken van zijn er dingen met opvoedingsvaardigheden waar je misschien wat hulp bij nodig zou willen hebben of handvaten zou willen geven. Of we kunnen eventueel doorverwijzen. En natuurlijk, wat ik al zei in het startgesprek, vragen we uit van, joh, kennen jullie de vrienden? Komen ze bij jullie over de vloer? Wat voor beeld hebben jullie? Dat we ook weten van, joh, zijn ouders betrokken bij de vrienden? Weten jullie wat het in het leven speelt van jullie zoon of dochter?
Ja, maar dan heb je nog niks veranderd.
Nee, dat is in principe eigenlijk in het startgesprek dat we dat gewoon uitvragen. En meer die gedragsverandering op de lange termijn. Dat is bij een andere instantie, zeg maar, omdat de halttrajecten redelijk kort zijn daarvoor. Dus mocht er echt in die zin heel veel nodig zijn daarin, dan verwijzen wij verder.
Omdat komen ze vaak bij ons terecht.
Ja.
Hè?
Ja.
En wat het net ook. Hè, je hebt inderdaad, kijk, als altijd ouders betrekken, dat is één. En dat is soms heel erg moeilijk, omdat er vaak een verhaal achter zit waardoor er strubbelingen thuis zijn. Hè? Dat kan. Bijvoorbeeld ouders hebben spanningen onderling, of een vader of een moeder zijn veel te streng en veel te hard naar hun jongeren toe. Dus het gaat altijd ook van hoe communiceer je met elkaar. Hè? En daar kunnen ouders nog wel soms wel wat tips in krijgen. En wat je dan bijvoorbeeld kan leren is, in ieder geval ouders moeten een team zijn. Hè? Soms heb je ouders waarvan de een heel streng is en de ander nou, wat softer en wat meegaander. Nou, dat is vaak niet goed, omdat jongeren daar dan ook wel de ruimte in kunnen vinden. Dan probeer je ze ook samen met één stem te laten spreken. Maar ook ouders moeten nieuwsgierig zijn naar wat er achter zit, hè, bij een jongere. Dus nieuwsgierig zijn naar het gevoel bij jongeren. En dat mist vaak nog. Vaak vinden mensen het sowieso lastig om over gevoel te praten. Dat komen we heel vaak tegen in gezinnen. En wij misschien ook wel naar onze eigen levens. En dat oefenen met elkaar. Bijvoorbeeld als een vader heel streng is. Dat een vader kan zeggen, ja, maar vroeger heb ik het thuis al lastig gehad. En daarom wil ik het goed doen. En daarom ben ik zo streng voor je. En dan kan de jongere bijvoorbeeld zeggen van, ja, maar pa, dit werkt niet voor mij. Weet je, je bent alleen maar heel hard, maar we praten nooit over leuke dingen. En je gaat nooit mee met mij naar Ajax of leuke dingen doen.
Ja.
Dus om te kijken van hoe je kan ze weer bij elkaar brengen. En nou, we weten allemaal hoe dat voelt. Als wij in de kroeg zitten en met vrienden en we drinken een biertje of we hebben het gezellig, dan stroomt het gesprek. En dan voel je je relaxed en prettig. En dat proberen wij in therapie ook te krijgen. Dat niet op betrekkingsniveau met elkaar gekat wordt. Hè? En dat er lelijk wordt gedaan tegen elkaar. Maar dat je echt praat over je gevoel en wat dingen met je doen. En dat is heel moeilijk.
En dat zo'n kind dus zegt, ja, maar pa, ik voel me gewoon niet gewaardeerd door je.
Ja, en vaak willen ze dat niet. Want zijn ze heel boos en dan gaan ze juist naar buiten met vrienden. En dan hebben ze iets van, laat het. En vader, die heeft ook al, die probeert het. Maar ja, die gaat dan veel te hard erin. En dan moet je toch proberen om naar dat gevoel te komen dat vader ook kwetsbaar kan zijn. Hè? Of een moeder kan het ook zijn.
Tuurlijk,
hè?
Ja.
Dus het hoeft niet alleen een vader te zijn. En we nodigen jongeren uit om ook te vertellen wat zij ervan vinden, hoe hun ouders met ze omgaan. En ja, vaak vinden ze dat lastig. Maar daar moet je ze bij helpen om, nou ja, enactment noemen we dat. Dus op het gevoelsniveau bij elkaar te komen. En dan kan je heel veel winnen.
En leidt het er dan uiteindelijk toe dat er daarna niet nog opnieuw de fout in wordt gegaan?
Nou, heel vaak gaan jongeren, weet je, zijn eigenwijs en hardleers, die gaan vaak meerdere keren de fout in. Dat moet je ook vertellen aan ouders. Hè? Het is niet zo één gesprekje en dan is het klaar. Jongeren gaan vaak hun eigen weg. Er zit vooral een verhaal achter. Dus we noemen dat de hobbels op de weg. Je moet volhouden. Dus het niet terugvallen in oude patronen door heel hard erin te vliegen. Maar juist deze houding van geduld hebben, nieuwsgierig zijn, ook wel grenzen stellen, maar met liefde. Dat vol te houden. En als je dat lang volhoudt, ja, dan kom je weer bij elkaar. Maar het is niet een quick fix.
En het is natuurlijk ook niet zo, want dat constateerden we net, dat het natuurlijk altijd gerelateerd is aan de band met de ouders. Nee. Maar in die gesprekken met jullie willen jullie gewoon achterhalen, wat drijft zo'n kind de criminaliteit in?
Nieuwsgierig zijn. En ouders hebben daar vaak ook wel een idee over. Vaak ook helemaal niet. Maar nieuwsgierig zijn met elkaar, met de jongeren, met de voetbalcoach, met school, met vrienden op straat. Van ja, wat is nou het verhaal waarom het misgaat? Kijk, en behalve gaat het dan vaak één keer mis. En dan kan je snel dingen oppakken. En bij ons zit er vaak een verhaal achter dat het jarenlang achter elkaar mis is gaan. En er zit heel veel gedoe in dat systeem. En daar wil je achter komen. En juist ouders en ook de jongeren positie geven om het samen op te lossen. Want ik ben maar ja, een therapeut. Weet je, vaak zijn de credible messengers of de vrienden, de mensen om zo'n jongeren heen veel belangrijker dan ik ben. Maar ik kan het wel faciliteren. Ik kan wel advies geven en meekijken.
Want merk jij, Maaike, dat ouders ook wel eens met een te gestrekt been erin gaan als ze geconfronteerd worden met een kind dat mist?
Ja, ja, zeker. En inderdaad, wat Timo al zei, de delicten bij HALT zijn lichte strafbare feiten. Dus een winkeldiefstal, een baldadigheid. En soms inderdaad zien we dat wel terug, dat ouders ja, met gestrekt been erin gaan. En dan probeer ik ook te vertellen van, joh, het hoort bij de leeftijd. Experimenteren, grenzen opzoeken. Wat is dan een grens? Wat is mijn grens? Wat is die van de maatschappij? En ja, dan horen dit soort dingen erbij. En nu is ja, uw zoon of dochter daar overheen gegaan. Maar daarvoor is HALT er ook.
Klinkt wel mild ook trouwens.
Ja, we doen wat nodig is. En als dat is dat bij een baldadigheid er maar 5 uur nodig is, dan is dat zo. Maar dat kan voor iemand anders zijn dat er 18 uur nodig is.
Hoe bedoel je uur?
Ja, we hebben een strafmatrix. En daarin staat hoeveel uur een jongere krijgt voor een delict. Maar wat ik al zei, het wil niet zeggen dat iedereen voor baldadigheid het ja, even hoog aantal uur krijgt.
Dus dat is toch wel degelijk een soort straf?
Ja, nou, dat klinkt heel zwaar, maar dat is het eigenlijk niet. Het is ja een soort interventie waarmee we dus ja, andere gedragsalternatieven willen laten zien.
En dat is het aantal uren dat ze bij HALT aanwezig moeten zijn om geholpen
ja,
te worden.
Of noem het een maatregel, hè? Dus
ja,
een straf is in de gevangenis of maar een maatregel is dus meer op maat om resocialisatie, mm-hmm, zeg maar, te bevorderen.
Ja, Klopt, en in die uren zitten eigenlijk de gesprekken, de opdrachten, de werkopdracht. Eigenlijk zit alles daarin. En die uren die stellen we ook samen met ouders en jongeren. Dus we mogen in principe hun eigen traject samenstellen. En natuurlijk als ik denk van joh, er zit heel veel groepsdruk, dan is die groepsdrukopdracht best passend. Maar dat doe ik in overleg. Want ik zeg ook altijd, ja, het is jouw haltraject, niet die van mij. Jij moet het doen.
Nou vertelde je ook helemaal in het begin dat er een excuusbrief geschreven moet worden.
Ja, dat kan, ja. Ja.
Oh, dat is een van de opties.
Ja, een van de excuusopdrachten. We hebben een excuusgesprek, herstelgesprek of een excuusbrief.
En aan wie is zo'n brief gestuurd?
Dat hangt ervan af. Stel het is bijvoorbeeld, een fiets kapot gemaakt of zo. En het slachtoffer staat niet open voor een persoonlijk gesprek, maar ontvangt wel graag excuses van de jongeren. Dan wordt de brief geschreven aan het slachtoffer. En die schrijven ze onder begeleiding van ons.
En hoe effectief is dit eigenlijk allemaal?
Nou, de cijfers, dat weet ik niet precies. Maar ik heb soms wel jongeren die over die brief een beetje zitten te mopperen. En dan zeg ik ook altijd, joh, het is niet in die zin dat je van mij moet zeggen, joh, sorry. Maar het is ook een manier hoe jij jouw kant van het verhaal kan vertellen. Wat de reden is geweest dat je die fiets hebt gestolen of wat dan ook. En dan denk ze altijd van, oh ja, ja. Want dan denk ik, ja, jij hebt die meneer of mevrouw helemaal niet meer gesproken. Diegene heeft helemaal geen idee. Vertel dan ook hoe het voor jou was. Wat is de reden geweest? Dan kan diegene jou misschien ook wat beter begrijpen. En dan denk ik wel dat het in die zin wel wat meer effect heeft dan wanneer ze er alleen maar over zitten te zeuren van ja, ik vind het stom en ik wil geen sorry zeggen.
En James, had dit jou geholpen in de tijd, denk je?
Nee.
Nee, je zat al een beetje te grinniken.
Nee. Ik zeg wel eens, als ik mezelf op 13, 14-jarige leeftijd nu terug zou kunnen zien. En ik zou dus als mijn 27-jarige zelf tegen mijn 13, 14-jarige zelf zeggen van luister, als je zo doorgaat, gaat dit en dit en dit gaat gebeuren. Ik had mezelf dood in de ogen aangestaard en zeggen, fuck jou, jij weet niks. Zo koppig. Het was meer, ik denk dat je meer een band met iemand moet hebben. Iemand die je vertrouwt. Iemand waar je mee om kan gaan. Die een positief rolmodel is. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Een halt of het had me niet geholpen.
Maar de kleine James had bezoek gekregen van de huidige James. De Credible Messenger.
Ja.
Had dat effect gehad?
Ik hoop het. Ik had mezelf een paar tikken op het achterhoofd gegeven.
Oké, maar wel liefdevol. Of gewoon eens, wat doe je nou? Wat ben je nou mee bezig, man?
Ja, liefdevol. Ja, ik denk dat ik heel erg zoekende was naar wie ik was. En dat zocht ik in verkeerde kringen. Met verkeerde acties. En misschien had ik een grote broer nodig met een beetje harde liefde. Die mij op het goede pad kon brengen en ook mij positief. Kijk, bij mij, ik was natuurlijk, wat ik zeg, een irritant kind. Bij mij was het ook, elke dag had ik het gedaan. Maakt niet uit wat er gebeurde. Elke dag was ik degene die weer straf kreeg. Die weer iemand teleur heeft gesteld. Die weer en bij mijn moeder en bij mijn vader op gesprek moest om weer een preek te horen. Op een gegeven moment is dat je leven. Je bent de bad guy. Zoals Tony Montana zegt, dan ben je de bad guy.
En wat deed dat dan met je?
Het maakte me heel onzeker. En tegelijkertijd maakte het ook dat ik het meer ging uitvoeren. Dus mijn ouders waren gescheiden. Ze woonden in dezelfde straat. Eentje in de flat, eentje in de andere kant van de straat. En daar had ik weer wat geflikt. Graffiti gespoten, weet ik veel wat. Ik zou bij jou terecht moeten komen. Ja. En dan mocht ik bij mijn moeder anderhalf uur een preek krijgen. Dan mocht ik naar mijn vader. Kon ik daar een paar tikken krijgen. Dus mijn hele dag was gewoon gevuld met alles wat ik wel niet goed en verkeerd deed.
Ja, ik denk dat bij James een Credible Messenger wel had geholpen. Niet gelijk. Ik denk dat hij daar gelijk heeft in het begin niet. Maar als iemand erbij was gebleven. En misschien ook ouders wat had kunnen coachen om anders met hem te communiceren. Ze deden het uit liefde, dat hoor ik. Hè? Of ze wilden het beste voor hem. Maar zo'n Credible Messengers, dat zijn de mensen waar de jongeren dat hoor ik van altijd, weet je. Daar luisteren ze het meest naar. Mensen die het ook hebben meegemaakt. En die weten wat ze allemaal te wachten kan staan en wat er gebeurt. En de Credible Messengers weten ook dat je niet verwijten moet doen, maar gewoon ernaast moet staan en ze een soort van spiegel af en toe moeten voorhouden. Dus ik denk dat de kleine James heel erg geholpen zou zijn geweest door de James van nu.
Ja, ik denk dat het vooral het heeft vooral tijd nodig met de jongeren. Want ze hebben zoveel instanties en mensen meegemaakt. Vertrouwen is voor hun heel moeilijk. En wie ben jij? Je gaat toch ook straks weg? Je gaat toch ook naar huis? Het is gewoon belangrijk om zeg van, ik ga nergens naartoe en ook als je vast zit ben ik er nog. En ook over een jaar, over 3 jaar. Een beetje het grote broergevoel.
Wij maken kleine Jamesjes mee die in een paar jaar 30 tot 40 hulpverleners hebben gehad. Dus die commitment om erbij te blijven. Ja, dat is gewoon super belangrijk. En dan zie je ook dat jongeren het opgeven, weet je. En dan hebben ze al een paar keer vertrouwen gegeven. Ja, en dan is iemand weer ontslagen of met ziekteverzuim. Want het is ook heel hard werk, hè, voor hulpverleners. Ja, en dat is juist, dat verdienen dit soort kinderen. Dat ze één of twee mensen hebben waar ze zich mee identificeren en die er een langere tijd bij blijven. Dat is cruciaal.
Je had het net over preken, James. In Oogappels is Mees in de problemen gekomen. Die heeft namelijk schulden bij een drugsdealer in verband met wiet. En daarom heeft hij geld gestolen bij zijn grootouders en wordt daarover aangesproken door zijn moeder en zijn grootouders.
Wiet? Waarom in godsnaam?
Omdat ik geld wilde verdienen. Mijn telefoon was kapot, weet je nog? Ik hou helemaal nooit van jullie stelen. Ik wou het echt teruggeven. Terugbetalen.
Maar waarom heb je het niet gewoon gezegd?
Ja, hadden we je kunnen helpen?
Omdat ik me schaamde. Je hebt al zoveel gezeik aan je hoofd met Pip en mij.
Oh, lieverd. Nee.
Spijt me zo.
Het is wel goed, Messi. Hé, als je me maar wel belooft dat de volgende keer echt naar me toe komt, oké? Okay?
Is de therapeut tevreden over de preek?
Ja, ik vind dat ze nieuwsgierig zijn en heel gevoelig zijn. En ook de jongen die laat ook zijn gevoel zien. Dat is wat we noemen enactment. Maar in de realiteit, als we in mijn populatie kijken, gebeurt dat vaak niet. Ik ben ook heel benieuwd wat James hierover te zeggen heeft.
Ja, James?
Wat is de vraag?
We horen dit gesprek. Mm-hmm. Heb jij ooit zo'n gesprek gevoerd waarin je ook hebt aangegeven hoe je je voelde eigenlijk? Wanneer ben je dat gaan doen?
Ja en nee. Ik weet niet. Ik had het niet zo gemakkelijk. Voor mij was het wel wat strenger. Mijn vader ook bijvoorbeeld. Die sorry, agent, snap je wel dat hij wat meer regime erin heeft dan een gewone man. Dus ja, ik kreeg gewoon op mijn kop altijd een straf. En dat is wel streng thuis, ja.
James, had jij baat gehad bij zo'n soort gesprek?
Ik kan het niet zeggen, omdat ik dat niet op die manier heb meegemaakt. Misschien had het geholpen, misschien niet. Ik weet het niet. Wat ik steeds aangeef, ik was te koppig, te jong om überhaupt te beseffen wat ik aan het doen was. Ik heb ook wel eens van mijn ouders gestolen, hoor. Kreeg ik een pak rammel.
Ook wel heel verdrietig eigenlijk allemaal, hè?
Ja, het is een gedeelte mijn eigen fout geweest natuurlijk. Ik kan zeggen dat ik jong ben, maar ik ben verantwoordelijk voor mijn daden. Het is wat het is.
Hoe heb jij het allemaal weer op de rit gekregen? Ik bedoel, jij zit hier, jij doet volgens mij prachtig werk, hè, waar helemaal wat je met je hart doet.
Ja.
Het gaat goed met je volgens mij.
Gelukkig wel.
Wanneer is dat de kentering gekomen?
Mijn laatste veroordeling is in 2014 geweest.
Je hebt meerdere veroordelingen gehad.
Ja, genoeg. Mijn laatste was in 2014. Die heb ik nog uit moeten zitten toen mijn dochter is geboren in 2017. Oude straf, ik zat zelf in Spanje gevlucht. Dus ik moest terugkomen om mijn verantwoording te pakken. Maar ja, ik begon op een gegeven moment, ik was heel erg bezig met... Ik ging niet, zeg maar, oude vrouwtjes of weet ik wat beroven. Ik was heel erg met drugscriminaliteit bezig. Dus drugscriminelen beroven. Dus daadwerkelijk in het criminele circuit, de criminelen bestelen, zodat er is geen politie bij betrokken. En op een gegeven moment is het een paar keer niet heel goed, of tenminste bijna misgegaan op een punt in mijn leven. Dat ik dacht van, ik moet wat anders gaan doen. Toen was ik nog wel, ik verkocht wat wiet en wat dingetjes. Maar ik begon me heel erg te focussen op tatoeëren. Ik tekende altijd binnen in de jeugdgevangenis. Je deur gaat op slot om 9 uur. Je hebt niks te doen. Dus ik kocht altijd van die tattooboekjes en ging het natekenen, gewoon omdat ik niks te doen had. En zo kwam ik erachter dat ik eigenlijk best wel goed was in tekenen en tatoeëren. En daar gewoon volledig op gefocust. En toen bij de eerste corona-lockdown de tattooshops dicht moesten, toen dacht ik van ja, ik wil bezig blijven. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Ervaringsdeskundige opleiding gedaan, credible messengers opleiding gedaan. En dat er nu ook bij. Dus ja, ik denk dat het tekenen en het tatoeëren me echt heeft gered. En daarna natuurlijk de geboorte van mijn dochter. En het sociale werk nu, ja, ik verdien er bijna geen rode cent mee. Maar ik laat het nog steeds meer dan 50% van mijn tijd zijn, omdat ik het gewoon super leuk vind. En het is zo dankbaar werk. En ik heb jongeren onder me lopen die ik in twee jaar tijd zo heb zien groeien. Dat ze mij waarschijnlijk meer bieden dan ik hun bied, omdat ik er zo gelukkig van word.
Maar drugsdealers uiteindelijk beroven,
ja,
klinkt wel als een buitengewoon heftige business eigenlijk.
Nee, is niet slim. Niet slim om te doen. Adviseer het niemand, nee.
Ja. Want je zei het ging vaak, of het is tenminste, je zei het is een paar keer misgegaan. Wat ging er mis dan?
Ja, wapens op je hoofd. Moeten ontsnappen, vluchten, weken in hotels, in het buitenland. Ja, niet de dingen die... Je wil niet achter je rug kijken. En ik denk dat dat een van de ergste dingen nog is, als je gewoon constant in een staat bent van paranoia. En ik ben ook eindelijk door een meisje met wie ik toen de tijd was, ben ik genaaid tussen haakjes. Die werd een x-aantal geld en een iPhone en nog wat dingen beloofd als ze me zou uitleveren. Dus hebben ze me ook zo gepakt. Dus het is gewoon zelfs de mensen naast je vertrouwen je niet. En je zit met een dikke zak geld op zak. Ja, wie weet wie dat van je af wil pakken. Zelfs je vrienden kunnen dat zijn.
Maar goed, je bent gepakt, zeg je. En toen?
Goed door de mangel gehaald. En,
mishandeld?
Ja, wapens, alles erbij. De hele rambam.
En ben je nu veilig?
Ja, tenminste, dat hoop ik. Ik heb geen vijanden.
Ben je nu niet meer paranoia?
Soms. Maar dat is, denk ik, mens eigen. Ik heb het ook wel eens moeite met mezelf inhouden. Dus ik was altijd gewend om op een bepaalde manier te reageren. En nu doe ik dat helemaal niet meer. En ik merk nog wel eens dat ik daar van binnen, bijvoorbeeld als op straat iemand raar naar mijn vrouw kijkt, of iemand zegt tegen mijn vrouw van, hey, lekker ding, dit of dat. Weet je, normaal gesproken zou alle stoppen doorslaan. Dus daar heb ik nog wel eens moeite mee dat ik het voel van binnen. Maar ik heb die staat van paranoiaheid heb ik gelukkig helemaal niet meer.
En wat jij zegt, die drugswereld is ook zo'n lelijke wereld. Hè? Je ziet ook nu dat in de huidige drugswereld jongeren steeds jonger worden gerecruiteerd. Hè? Ze worden dus echt, als ze zien, hey, die jongen is kwetsbaar of wat dan ook, gaan ze naartoe en proberen ze dus ook echt klusjes te doen voor geld. En dat is echt een groot probleem nu in Nederland. Er gebeurt meer en meer. En dat is ook wel veranderd de laatste jaren. En na de moord van Wiersum en Peter R. de Vries 2019, 2021. En de periode daarvoor al zie je dat de drugsleiding dat soort middelen inzet. Om echt kwetsbare jonge gasten in te zetten. Dat is echt vreselijk. Als ik dat van jou hoor.
Ja, daar zit tegenwoordig nog een aspect bij, het hele drill-fenomeen. Het is rapmuziek waarin vaak meerdere partijen tegenover elkaar staan in buurten. En daar geweld voor gebruiken om elkaar een beetje uit te dagen. Soms gaat het om drugs, soms gaat het om status. Vaak social media is erbij beïnvloed. Bijvoorbeeld de jeugdgevangenis waar ik werk in Lelystad, daar zit eigenlijk alleen maar jeugd-TBS, allemaal drillers, allemaal pij. Je ziet gewoon jongeren waarvan je eigenlijk kan je op zijn hoofd aaien. Van wat ben je een schattige jongen. Maar inderdaad, in die groepsdruk, in die omgeving, gaan ze meedoen met steekpartijen. Op een gegeven moment word je bang. Want je hebt gehoord, iemand wil je pakken. Nu ga je zelf met iets lopen. En dat ontwikkelt zich tot het inderdaad gerecruiteerd worden door drugsbendes en zo. Want ja, je zit toch al vast. Je hebt toch al dit soort dingen meegemaakt. Dus dat is ook een aspect ervan, denk ik.
Als we kijken naar de cijfers, Timo, ja, qua jeugdcriminaliteit, hoe ontwikkelt zich dat eigenlijk nu?
Nou, wat we zien als we kijken naar criminaliteit in het geheel, hè, dus jeugd en volwassenen bij elkaar, zien we dat als je naar 20 jaar kijkt, dat de misdrijven zijn gehalveerd. Dus van 150.000 20 jaar geleden naar 75.000 nu. Als je naar jeugd kijkt, is dat ook zo. Het daalt heel erg. Maar we zien wel dat heftige criminaliteit, zoals steek- en schietpartijen en cybercrime, dat neemt toe. En dat heeft natuurlijk zo'n gigantische impact. In Nederland heb je in 2020 15.000 misdrijven gehad, waarvan 20% vrouwen, meiden, dat doen. Dat neemt ook een beetje toe. Dat is ook wel interessant om te vermelden. Maar ja, het gaat dus vooral om die heftige criminaliteit die toeneemt. En dat heeft zo'n impact. En daar moeten we ook echt wat aan gaan doen. Met z'n allen. Vandaar dat er ook heel veel geld wordt ingezet door het Rijk, door de gemeente, om daar wat aan te doen. En daar is ook weer de oplossing in het systeem, met de credible messengers, de wijken in, omdat deze gezinnen vaak niet goed in zorg komen. Ze zijn vaak onder de radar. En daar moeten we goed mee aan de slag gaan als samenleving.
Want dat zijn dus de jongeren?
Dat zijn de jongeren. Ja, en wat daarin ook belangrijk is, luister ook naar de jongeren en naar de ouders, wat zij nodig hebben. Het is vaak ook een maatschappelijk probleem, hè? Het zijn vaak jongeren die in arme wijken wonen, waar veel gedoe is, waar veel problemen zijn, veel risicofactoren omheen, waardoor het mis kan gaan. En daar moeten we echt op inzetten.
Want heb jij een verklaring eigenlijk voor het feit dat dus, hè, weliswaar de criminaliteit onder jongeren en überhaupt afneemt, maar dat de soort misdrijven erger worden?
Nou, waardoor het afneemt, weten niet zo goed. Het is een heilige, dat is de heilige graalvraag voor onderzoek. Wat denk ik wel veranderd is 20 jaar geleden ongeveer, is de opkomst van internet. Dus een andere samenleving hebben we gekregen. Als ik nu naar James toe loop en ik wil hem een stoot geven, ja, dan gaan mensen omheen met een telefoon gelijk opnemen. Dus het is een andere manier. Social media kan je ook je frustraties ook uiten. Dus het heeft ook positieve kanten. Dat is misschien één kant van het verhaal. Maar ja, we weten het niet zo goed. Maar wat ik wel denk de laatste jaren, ook met corona, is dat als jongeren al in problemen zitten en je kan niet naar school of je kan niet met je vrienden naar buiten gaan of je kan geen leuke dingen doen, dat is natuurlijk gebeurd in corona, dan kan ik me voorstellen dat die spanningen opliepen. En dat hebben wij gezien. We hebben veel meer heftige delicten meegemaakt binnen mijn team. Dus dat kan misschien ook een verklaring zijn waarom het toeneemt. En ja, we moeten erachter komen, maar het is wel een groot probleem in Nederland op dit moment. Die heftige criminaliteit, steek- en schietpartijen.
Ja. Onder jongeren.
Onder jongeren, ja.
Als we gaan afronden, kunnen we dan concluderen, James, dat jij zeker weet dat jij nooit meer iets gaat doen wat tegen de wet is?
Ja.
Ja. En je straalt als je het zegt.
Ja, nee, ik blijf altijd wel een boefie hoor, maar zeker niet delicten. Ik ben veel te blij met mijn leven, met mijn gezinnetje en wat ik heb opgebouwd. Dus voor geen goud.
Wat mooi. Wat zou jij willen adviseren? Heb je nog tips voor misschien ouders die luisteren of jongeren zelf die luisteren?
Voor ouders vooral verdiep je in je kind. En niet, hoe was het op school? Goed, oké, wat gaan we eten? Maar in zijn leven, in zijn omgeving, in zijn vrienden, in zijn passies. En als hij fouten maakt, laat hem gewoon weten van, hey, ik vond het echt niet tof, maar ik sta nog steeds naast je, in plaats van helemaal erbovenop springen. En voor jongeren, ja, ik kan alleen zeggen, weet je, leef je leven een beetje en doe soms gek. Maar weet je grens te houden en weet wat je belangrijk vindt in de mensen om je heen.
En jullie?
Ja, ik sluit me wel volledig, eigenlijk wel aan met James. Inderdaad, voor ouders, wees oprecht nieuwsgierig naar wat er speelt in het leven van je zoon of dochter. En inderdaad, hoe was het op school? Ja, oké, hoe was het dan op school? Vertel, wat heb je gedaan? Of, hè? En ook voor jongeren, doe je ding en leer ook van, joh, wat is nou mijn grens en wat is die van iemand anders? En wat vind ik belangrijk bij anderen? En als ik dat belangrijk vind, dan moet ik dat zelf ook laten zien.
Ja, voor mij, zowel voor ouders als voor jongeren, probeer naar elkaars gevoel te luisteren. Hè. Daar nieuwsgierig naar te zijn, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En samen kom je er echt wel uit. Maar je moet het dan ook echt die visie hebben dat je het samen wilt doen. En voor ouders ook, geduld. Je mag grenzen stellen, maar wees niet te hard. Heb geduld en dan komen jullie er samen echt wel uit.
Heel veel dank. Maaike Oltmans, medewerker bij HALT. Timo van der Pol, psychotherapeut en onderzoeker bij Arkin. En James, Credible Messenger. Hartelijk dank. Ja, en heel veel succes jullie alle drie met jullie mooie werk.
Dank je wel.
De volgende aflevering van deze podcast Echte Oogappels gaat over mediawijsheid en nepnieuws. Het vierde en ook alle voorgaande seizoenen van de tv-serie Oogappels zijn te zien op NPO Start en NPO Start Plus. Bedankt voor het luisteren naar Echte Oogappels. Echte Oogappels is een productie van BNNVARA. Redactie en montage zijn in handen van Mickey Hoyle. De research wordt gedaan door Louisa Rutte en Solange Husson. En Andy Teerlink zorgt voor de techniek. Mijn naam is Margreet Rijntjes. Heel graag tot een volgende keer.